Goedemorgen allemaal. Het is goed om in jullie midden weer te zijn. Mooie dienst tot nu toe. Zoveel mooie dingen gezegd en ik merk zoveel verlangen. Zoveel verlangen om meer gevuld te worden met God, met de Heilige Geest. Maar ook het verlangen om uit te gaan, om het evangelie te delen. En ik vind het zo mooi, zo'n oproep tot bidden en vasten. Elke opwekking is op die manier begonnen, hè, in de geschiedenis. Elke opwekking is begonnen met bidden en vasten. Zo belangrijk. Als we daarna verlangen, dat we dat ook serieus nemen. Vanmorgen wil ik stilstaan bij een hele belangrijke vraag. Is Jezus God? En dan denkt u misschien bij uzelf van dat is toch wat wij geloven. He, dat staat in onze statuten, huishoudelijk reglement of waar dan ook maar. Ergens op de website of iets dergelijks. En dat is wat we geloven. Dat staat in onze geloofsbelijdenis. Maar toch is het goed om eens over dat soort vragen na te denken. Vooral ook vanwege de tijd waarin wij leven, worden dat soort vragen en de antwoorden daarop worden steeds relevanter. In een mum van tijd is het christendom, in een aantal tientallen jaren, een aantal decennia, is het christendom van een grote meerderheid een hele kleine minderheid geworden. Ook hier in Nederland en zeker in Europa. En we hebben nog wel te maken met het cultuurchristendom, zoals we dat noemen. Het idee van onze maatschappij heeft joods-christelijke wortels, wordt er dan vaak gezegd. We leven in een democratie. De christelijke deugden worden vaak ook nog wel gezien als goed. Iets om na te leven. Ook de symboliek en de feesten. Goed om die te houden. Maar puur eigenlijk om onze cultuur in stand te houden. Omdat veel mensen geloven van in de tijd van het christelijk geloof, de tijd van het christendom, dat de belangrijkste, grootste overtuiging was. In die tijd hebben wij de beste cultuur gehad. Maar we zien ook een beweging de andere kant op, dat heel veel mensen het christendom eigenlijk, de kerkgang, eigenlijk achter zich laten. En ze willen toch nog wel een beetje christelijk zijn, dat noemen we het naam christendom. En met een moeilijk woord, het moralistisch-therapeutisch deïsme, zoals dat genoemd wordt. Ik ga dat even uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Het is moralistisch, omdat het idee is van je moet goed zijn voor elkaar. Je moet lief zijn voor elkaar. Je moet elkaar niet tegen de kop stoten. Het is Het gaat uit van vriendelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid. Maar er mogen geen regels aan verbonden zijn. Je mag zelf weten wat je gelooft en hoe je het gelooft. En het is therapeutisch, omdat het vooral gaat om gelukkig te zijn. Om jezelf goed te voelen. En als God daarin een rol mag spelen, dan is dat prima. Als jij, op het moment dat je het moeilijk hebt en je vraagt God dan om hulp, dan helpt hij jou daarbij om je beter te voelen, om gelukkiger te worden. En het is deïstisch, omdat ze geloven dat God wel alles gemaakt heeft, maar is niet werkelijk betrokken meer op het leven van ons mensen. En het maakt uiteindelijk dus niet uit wat je gelooft als je er maar thuis bij voelt. En heel vaak wordt dat type geloof wordt ook verward met echt christendom. Maar echt christendom, dat gaat er niet om van wat God voor jou kan doen, wat hij voor jou kan betekenen, hoe hij jou gelukkig kan maken. Echt christendom, en jij noemde het net al, is overgave, is ware overgave aan God. Dat hij het voor het zeggen mag hebben in jouw leven. En in onze tijd krijgen we ook steeds meer te maken met de islam. Er komen natuurlijk steeds meer moslims naar Nederland toe. Is natuurlijk constant ook in het nieuws. En of je dat nu fijn vindt of niet fijn vindt, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het beste wat wij voor de moslimgemeenschap kunnen doen, voor de islam kunnen doen, het meest liefdevolle wat wij kunnen doen, is hen het evangelie uitleggen. En hen proberen te overtuigen dat Jezus God is. Zoals zij ontkennen. Het is heel, heel bijzonder hoe moslims daarover denken. Zij zeggen van, ja, jullie christenen geloven niet in één God, maar jullie geloven in drie goden. En dan hebben ze het over de Vader en de Zoon en Maria. En ze denken vaak dat dat onze drie eenheid dan is. En zij zeggen van, ja, God is één persoon en niet drie personen, dus jullie God kan niet God zijn. Dus wat jullie zeggen over de Bijbel, wat jullie zeggen over de evangeliën, want ze geloven wel in de waarheid van de evangeliën. Maar jullie christenen hebben dat allemaal verdraaid, zeggen zij dan. Nou, vanmorgen wil ik bij die gedachte stilstaan van, is Jezus God en hoe kunnen we dat uitleggen aan andere mensen? Het is een beetje een thematische preek, meestal houd ik geen thematische preek, ik ben daar eigenlijk niet zo voor. Ik vind het belangrijk dat je een Bijbeltekst eigenlijk in zijn context leest en van daaruit eigenlijk leert wie God is. Maar soms kan het wel nuttig zijn en dit is best wel een heel duidelijk en safe onderwerp om het zo maar te zeggen, dat je daar heel moeilijk zelf dingen in kunt leggen. En de Bijbel die roept ons er ook toe op, hè, om te getuigen, maar ook om te overtuigen. Andere mensen te overtuigen en dat betekent dat we ook ons verstand mogen gebruiken om mensen uit te leggen wat is nou eigenlijk het evangelie. In 1 Petrus 3 daar staat bijvoorbeeld, en wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God in uw hart. Met andere woorden, geef God in alle omstandigheden de eerste plaats en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En dat woordje bereid zijn tot verantwoording, dat staat in het Grieks apologia en daar komt ons woordje apologetiek vandaan en dat betekent eigenlijk geloofsverdediging. En dat is eigenlijk een onderdeel van de theologie waarin christenen uitleggen wat hun geloof betekent. En Peter zegt hier dat heel mooi, dat dat met zachtmoedigheid en ontzag mag zijn. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat je respect hebt voor degene waar je mee spreekt, maar dat je ook wel met pit mag spreken. Je mag best wel duidelijk zijn. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd, ik weet niet of u hem kent, Chris Verhagen. De christelijke apologeet. Die zet heel veel filmpjes op het internet over allerlei theologische onderwerpen. Maar tegenwoordig ook echt wel heel veel apologetische onderwerpen. Dus van hoe leg je nou het geloof uit aan anderen. En op dit moment is hij vooral ook bezig met hoe leg je nou het geloof uit aan de islam. En je komt er eigenlijk achter dat wij eigenlijk best heel sterk staan als christenen. Als wij naar onze Bijbel kijken en de oorsprong van de Bijbel, hoeveel manuscripten daarvan zijn, hoeveel kopieën daarvan zijn gemaakt door de tijd heen. Het is een periode geweest dat wetenschappers zeiden van, die Bijbel die is niet waar, want die is doorverteld en doorverteld en doorverteld. En bij dat doorvertellen zijn er allemaal fouten ingeslopen. En de Bijbel die we nu hebben is niet de Bijbel die de discipelen kenden of die Jezus kende. Maar we weten allemaal in 1973, mijn geboortejaar, toen werd er een vondst gedaan bij de, en dat is, hoe noemen we die boeken ook alweer? De Dode Zeerollen, hè? Ja, de Dode Zeerollen. En nou, toen bleek dus dat helemaal niet allemaal veranderd was in de loop van de eeuwen, want dit waren hele oude geschriften en alles kwam heel goed overeen met wat wij hadden. En daarmee is bewezen dat alles heel goed gekopieerd is. Nou, en deze Chris Verhagen die doet eigenlijk een oproep voor een confronterend christendom. En dat is eigenlijk de oproep om gewoon maar duidelijk te zijn, om het maar te vertellen hoe het is. Niet meer lange vriendschappen aangaan, vriendschapsevangelisatie en dan door een proces heen en dan hopen dat iemand ooit een keer tot geloof komt, maar mensen hebben behoefte aan duidelijkheid in deze tijd. Ik merk het onder de jongeren. Ze willen heel graag de waarheid horen. Wat geloof jij? Wat gelooft u? En draai er maar niet over, omheen. Als het gaat over hemel en hel en oordeel en verlossing en dat soort dingen. Zeg gewoon zoals het is. Wees maar duidelijk. En ook bij moslims is het zo van, als jij duidelijk bent over je geloof, daar hebben ze respect voor. Als je een beetje de boel probeert af te zwakken, als je je geloof wat kleiner wilt maken dan je werkelijk gelooft, ja, dat vinden zij zwak. Dan kom je eigenlijk maar zwak over. Dus ook tegenover moslims mogen we best heel duidelijk zijn. Nou, we gaan ons vandaag bezighouden met die twee vragen. Is Jezus echt God? Wat zei Jezus daar zelf over? Maar eigenlijk een vraag die net zo belangrijk is, is wat geloofden zijn volgelingen? Geloofden zij ook werkelijk dat Jezus God was? Zij die 3 jaar met hem opgetrokken hebben, hem gekend hebben, met hem geleefd hebben. En als zij al dat niet zouden geloven, zeg maar, dat Jezus God is, dan zaten we hier natuurlijk voor niets. Want Paulus zegt dat ook ergens van, als je niet gelooft dat God Jezus God is, dan zijn wij dat is het akeligste wat je zou kunnen overkomen. Want dan ben je gewoon in een leugen aan het geloven. Dus, beweerde Jezus dat hij God was? Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan zul je nergens letterlijk lezen dat Jezus ergens zegt van, ik ben God. Dus heel veel moderne theologen die zijn er ook mee aan de haal gegaan. Die zeggen van, ja, het staat niet in de evangelie dat Jezus zegt van, ik ben God. Nee, dat die godheid van Jezus, dat is eigenlijk in de loop van een aantal tientallen jaren ontstaan, nadat Jezus gestorven was. De discipelen die bleven verward achter, maar zij wilden er toch iets van maken, zeg maar. En uiteindelijk hebben ze Jezus God gemaakt, eigenlijk om hun boodschap maar relevant te maken. En ook eigenlijk om macht uit te oefenen. Want het christendom dat verspreidde zich heel snel over het Romeinse Rijk. En op een gegeven moment had je de keizer Constantijn. En die wilde eigenlijk eenheid in zijn rijk hebben. En om die eenheid te krijgen werd er op dat concilie maar bepaald dat Jezus God moest zijn. Op die manier had je eenheid in de leer. Dat betekende ook eenheid in het rijk. En dat betekende dat hij dus macht kon uitoefenen uit naam van God. En moslims die zeggen, niet zozeer dat het evangelie vervalst is, maar die zeggen dat christenen een verkeerde uitleg geven van dat evangelie. Maar Jezus heeft van het begin af aan heel duidelijk gemaakt, en dat zie je in het hele Nieuwe Testament, dat hij God is. En dan gaan we even naar een paar voorbeelden kijken waarin we dat heel duidelijk zien. En in eerste instantie, deze preek heb ik eerder ergens anders gehouden, een paar weken terug. Het was een preek van 50 minuten geworden, wil ik jullie niet aandoen, dus dit is een ingekorte preek van wat ik. Maar ik heb wel de slides bewaard, die komen hier nog achteraan. En misschien, als jullie daarin willen verdiepen, dan kunnen jullie gebruik maken van die slides om nog meer bewijzen te zien van waarom Jezus beweerde dat hij, of waar Jezus beweerde dat hij God was. Maar in Johannes 8 bijvoorbeeld, daar lezen wij het volgende. Hij is in discussie met de schriftgeleerden en de fariseeën, zoals hij wel heel vaak was. En dan zegt hij, Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Dus eigenlijk zegt Jezus hier van jullie schriftgeleerden en fariseeën, jullie vaders, ze gingen nogal prat op dat zij afstammelingen waren van Abraham. En Jezus die zegt hier van, Abraham die wilde heel graag zien wat jullie nu voor jullie ogen zien gebeuren, namelijk dat ik als zoon van God naar deze aarde kom om jullie het evangelie te geven, om het koninkrijk van God te stichten. En dan zeggen die Joden tegen hem van, maar u bent nog geen 50 jaar oud en u hebt Abraham gezien. En Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. En die Joden, die schriftgeleerden, die worden hartstikke boos, pakken stenen van de grond om Jezus daarmee te stenigen, om op hem te willen werpen. En dan staat hier, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Maar waarom werden nou die fariseeën, die schriftgeleerden, waarom werden ze op dat moment zo boos dat ze hem wilden stenigen? Wat zei Jezus hier nu eigenlijk? Voor Abraham geboren was, ben ik. Nou, taalkundig klopt dat natuurlijk niet, hè? Sowieso niet. Maar dat woordje ben ik, daar gaat het om. Wat Jezus hier eigenlijk zei is, ik stel mij gelijk aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik stel mij gelijk aan Yahweh. In Exodus 3, daar lezen we dat verhaal van Abraham die God ontmoet in de brandende braamstruik en hij krijgt de opdracht om het volk te bevrijden uit Egypte, uit de slavernij. En ja, Mozes worstelt daarmee. Want hij zegt, wat moet ik nou tegen mijn volksgenoten zeggen? Wat moet ik tegen de Israëlieten zeggen? Dus Mozes die zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Dus zo zul je mij noemen, ik ben die ik ben. Precies de woorden die Jezus hier gebruikt. Voordat Abraham was, ben ik. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam, dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Dit was die unieke verbondsnaam die God aan Abraham gaf. En Jezus die zegt hier eigenlijk, ik ben die God, ik ben Yahweh. Nou, en op de volgende dia, daar heb ik eventjes, dit kent u allemaal denk ik, de ik ben uitspraken getoond. 7 keer zegt Jezus iets van, ik ben dit, ik ben dat, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur voor de schapen, ik ben de goede herder. Maar het belang hiervan is dat hier niet gewoon ik ben staat. Maar elke keer als de Joden, als de Farizeeën dit hoorden, dan hoorden zij dus de godsnaam Yahweh, hoorden zij daarin terugklinken. Ook als je het in het Grieks leest, er staat ego, I, me. Nou ego, dat kennen we allemaal, ego, ik. He, dus het slaat op ik. En eigenlijk staat hier ik ben. Want in feite was Aimi al genoeg geweest, zeg maar. Dus als hij de zin met Aimi en dan vervolgd had, dan was dat wel genoeg geweest. Maar er staat steeds ego voor. Met andere woorden, met de nadruk op ik. Ik ben. Ik ben de ik ben. Dus ego, Aimi, ik ben. Om te benadrukken, dit ben ik, dit is mijn identiteit en hij stelt zich in alles gelijk met God. Nou, we zien dat nog verder in de evangelie, dat Jezus beweerde dat hij dezelfde rechten had als God. Dat hij dingen kon doen die alleen God kan doen. En waarmee hij eigenlijk ook de Joden en de Farizeeën, de schriftgeleerden, ook tergde. Bijvoorbeeld het recht om zonde te vergeven. We kennen allemaal dat verhaal in Marcus 2. Hè, dat er een aantal vrienden is die een verlamde meenemen. En ze tillen hem het dak op, want het hele huis is vol. En dan vernielen ze dat dak en dan laten ze hem zo naar beneden zakken. En dan zegt Jezus, toen Jezus hun geloof zag, dus het geloof van die vrienden, niet eens van de verlamde zelf, maar het geloof van de vrienden zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen, ook een goddelijke titel, hè, de Zoon des Mensen, macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En meteen stond de verlamde op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: wij hebben nog nooit zoiets gezien. 100% bewijs dat Jezus God is. Maar de Joden, de schriftgeleerden, de fariseeën, zij morren, ze zijn alleen maar boos, omdat Jezus zichzelf gelijk stelt aan God. In Johannes 5 daar lezen we hoe Jezus het recht claimt om doden op te wekken en te oordelen. Wat alleen God kan doen. In de gedachten van Joden, van die farizeeën en die schriftgeleerden, kon alleen God mensen opwekken uit de dood en had hij het recht om te oordelen. En dan zegt Jezus over zichzelf: voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij heeft hem ook de macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des Mensen is. Dit is niet symbolisch bedoeld, niet een mooie uitspraak, een allegorie zeg maar, God maakt doden levend in geestelijke zin. Nee, dit is letterlijk. En hij bewijst dat later ook in het Johannes-evangelie, wanneer hij zijn vriend Lazarus opwekt uit de dood. En Jezus die accepteert het ook wanneer hij wordt aanbeden als God. Hij zegt iets eerder in hetzelfde Bijbelgedeelte, Johannes 5, want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat het allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. En wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nou, en ik, zoals ik net al zei, ik kan nog veel meer voorbeelden uit het Nieuwe Testament halen waarin heel duidelijk wordt dat Jezus zichzelf gelijk stelt met God. Maar dit is al duidelijk genoeg. Dat Jezus veel meer zegt dan: ik ben God. Niet letterlijk zegt hij het, maar door wat hij doet en wat hij zegt en wat hij claimt te zijn, laat hij zien dat hij zelf ervan overtuigd was dat hij God zelf was. En hij demonstreerde het met wonderen en tekenen. Als we het slot van het Johannes-evangelie lezen, dan zie je dat ook, hè, dat hij dat opschrijft van: Jezus heeft nog veel meer wonderen en tekenen gedaan, maar deze zijn opgeschreven opdat jullie geloven. En Jezus aanvaardt het wanneer de discipelen hem als God aanbaden. Maar de tweede vraag is eigenlijk net zo belangrijk. Jezus kon dat wel claimen. Maar als ik hier jullie ga vertellen dat ik de Messias eigenlijk ben, dat ik je redding kon brengen, Ik kan dat 1 keer zeggen, ik kan dat 2 keer zeggen, ik kan dat 3 keer zeggen, ik kan dat 100 keer zeggen. Er is niemand van jullie, hoop ik, die dat gelooft, als ik dat zou zeggen. Toch? Dus is het wel belangrijk om te weten, van wat dachten nou zijn discipelen, degene die hem jarenlang gevolgd hebben. En als je het Nieuwe Testament leest, hè, we hadden net een hele mooi bijbelgedeelte en dat eindigt met dat de discipelen zeiden dat allemaal zagen wat Jezus deed en ze geloofden. Maar we zien net zo vaak in het Nieuwe Testament dat ze ook heel vaak twijfelden. Of dat ze in ieder geval een verkeerd godsbeeld hadden, dat ze eigenlijk niet goed door hadden wie Jezus was. Maar ook heel vaak de vraag van, hè, als Jezus bijvoorbeeld de storm tot bedaren brengt, hè, de storm op het meer, als hij in dat bootje zit, van ja, wie is deze man? Dat zelfs de wind naar hem luistert. En ze kunnen het niet goed plaatsen. Maar na Jezus' kruisiging en zijn opstanding, dan is het een heel ander verhaal geworden. Na de opstanding weten de discipelen het 100% zeker. Jezus is God en alles getuigt daarvan. De vrouwen die ontmoeten Jezus, wanneer hij net uit de dood is opgestaan, net uit het graf is opgestaan. En ze kwamen bij hem, staat er, en grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze gingen op hun knieën voor Jezus. En het zou niet in de gedachte van een Jood opkomen om ooit te knielen voor een mens. Als zij niet geloofden dat Jezus God was, zouden ze nooit voor hem knielen. Dat was gewoon ondenkbaar, want de belangrijkste geloofsbelijdenis, hè, de 10 geboden, daar stond het heel duidelijk in. Je mag alleen je knielen voor God. Er is geen andere God. Alle andere goden zijn afgoden. Je hebt alleen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob te knielen. En ook de discipelen, wanneer ze Jezus zien in Galilea, daar staat er, zij aanbaden hem, hoewel sommigen twijfelen. Dus het is nog steeds wel, en dat is heel sterk dat het in het Nieuwe Testament ook staat. Van ze aanbaden hem, velen die waren overtuigd, maar er zijn ook op sommigen, staat er dan bij, die twijfelen nog. Heel menselijk. En als je niet overtuigd was van je eigen gelijk, dan zouden de bijbelschrijvers, die zouden zulke soort opmerkingen nooit geplaatst hebben. Maar ze waren zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze dit gewoon rustig ook mee konden delen. Zo was de situatie nu eenmaal. En na de hemelvaart, dan keren de discipelen terug. Met grote blijdschap komen ze dan in Jeruzalem aan. En dan staat er nadat ze hem hadden aanbeden. Dus buiten Jeruzalem, waar Jezus dus afscheid neemt van de discipelen en naar zijn vader gaat. Op het moment dat hij gaat, aanbidden ze Jezus. En een heel belangrijk moment is ook de geschiedenis van Thomas. En nadat Jezus is opgestaan, zijn alle discipelen bij elkaar, behalve Thomas. Thomas is er niet bij. En die discipelen die vertellen aan Thomas dat ze de opgestane Heer hebben ontmoet. En dan wil Thomas er niks van weten. Dan zegt hij van, ja, ik ga echt niet eerder geloven dan dat ik hem heb aangeraakt. Dan dat ik zelf met mijn vingers zijn wonden heb aangeraakt. En dan openbaart Jezus zichzelf voor Thomas. En dan is er maar één reactie mogelijk. Hij valt op zijn knieën neer. En hij roept het uit, mijn Heere en mijn God. En het is dus niet een proces van tientallen jaren geweest, maar direct na de opstanding waren de discipelen overtuigd. Jezus is God. En Jezus laat het ook toe. Hij laat het ook gebeuren. Dat hij aanbeden wordt. En als we dan verder het hele Nieuwe Testament lezen, alles getuigt er eigenlijk van dat de discipelen, dat zijn volgelingen, hem als God aanvaarden. Bijvoorbeeld, even heel snel, Johannes 1, hè, Jezus, het woord was bij God en het woord was God. En datzelfde woord, dat was Jezus Christus. Dus het woord is God en God is Jezus Christus. Filippenzen 2, hè, de kenosis passage zoals we die noemen. Dat Jezus in al zijn heerlijkheid is en dan naar de aarde toe komt om een mens te worden. En zelfs een slaaf te worden en aan het kruis te sterven voor ons. Colossenzen 1, waar Jezus wordt voorgesteld als de Heer over de kosmos. En als Heer over de gemeente, als hoofd van de gemeente. Nou, we zien dat de discipelen verklaren dat Jezus zonde vergeeft. He, doordat wij vergeving van zonde kunnen ontvangen, kunnen wij gered worden. En de discipelen getuigen daar constant van dat Jezus zonde vergeeft. En ook dat Jezus zal oordelen. Dat aan het einde van de tijden, bij de grote dag des Heren, dat Jezus zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen. Het oordeel ligt in zijn hand. Het oordeel ligt in Gods hand. Alleen God kan oordelen, dus Jezus is God. En wat misschien nog wel het sterkste argument is, en dat vertel ik ook heel vaak aan mijn leerlingen voor de klas als we het hierover hebben, is dat alle discipelen waren bereid om te lijden en te sterven voor het evangelie, voor de boodschap die zij verkondigden, voor datgene wat zij geloofden. Ze wilden de dood daarvoor ingaan. En we weten dat in ieder geval 100% zeker van Petrus, van Paulus, Jacobus en de andere Jacobus. Dat is heel goed gedocumenteerd. En ook de geschriften die daarover gevonden zijn, in de literatuur van de oudheid, die zijn heel duidelijk. Die zijn heel betrouwbaar. En we weten dat zij allemaal voor hun geloof gestorven zijn. En later in de tijd zijn er ook nog andere geschriften gevonden waarin duidelijk wordt dat Thomas en Andreas vrijwel zeker ook voor hun geloof gestorven zijn. Je kreeg toen al wel wat legendevorming. Hè. In die vroege christelijke geschriften zag je geschiedenis en legendevorming wel al een beetje door elkaar lopen. Maar we weten van Thomas en Andreas vrijwel zeker dat het wel historisch betrouwbaar was. Voor de rest, de andere is het best wel onduidelijk. Behalve Johannes weten we van dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Maar we vinden nergens, dus nooit ergens, iets gevonden van vroege christenen, discipelen van Jezus, die onder druk van de overheid, onder druk van vervolging, onder druk van het risico om vermoord te worden, dat ze het geloof afzweerden. Er is nooit iets overgevonden. Dus het is heel duidelijk dat zij bereid waren te sterven voor hun geloof. En niemand wil sterven voor een leugen. Stel je nou eens voor, wat ook wel heel vaak beweerd wordt, dat ze dit nou allemaal hadden verzonnen, dat hele evangelie. En ze hadden Jezus inderdaad God gemaakt, maar ze wisten stiekem wel dat het niet zo was. En dat ze dat deden om aanzien te krijgen of macht te krijgen. Dan zou je, als je bedreigd werd, als je vervolgd werd, als je voor die boodschap vermoord zou worden, dan zou je dat wel afzweren. Want niemand gaat sterven voor iets waar hij niet in gelooft. We hebben het heel mooi gezongen zo straks ook. En we hebben het nu ook een aantal voorbeelden gezien. Waarin heel duidelijk wordt dat Jezus God is. Maar wat doet dat dan met ons? Wat betekent dat dan in de eerste plaats voor ons, voor onszelf? Nou, het zegt eigenlijk dat Jezus ons niet vraagt om een mening over hem te vormen. Wat denk jij? Nou, hij vraagt om een besluit van ons. Als Jezus echt God is, dan is hij veel meer dan een inspiratiebron, een inspirerende leraar of een moreel voorbeeld. Je kunt bij Jezus Christus niet neutraal blijven. En Jezus die vraagt niet zozeer om bewonderd te worden. Nee, hij vraagt om overgave. Geloof je werkelijk dat ik God ben? En mag ik dan ook God zijn in jouw leven? Wie is Jezus voor jou persoonlijk? Niet wat vind je mooi aan hem, maar mag hij het voor het zeggen hebben in jouw leven? Ik kom het te vaak tegen dat er mensen zijn die naar de gemeente gaan, in de gemeente komen, christen zijn. En die eigenlijk in alles meegaan en ook bijbels willen zijn. Maar op dit puntje, nou ben ik het eigenlijk niet helemaal met de Bijbel eens. Daar denk ik anders over. En daar is dan verder ook geen gesprek over mogelijk. Dat is gewoon zo. Maar dan mag je dus afvragen, mag Jezus ook niet alleen je heiland zijn, maar mag hij ook je Heer zijn? Mag hij God zijn in jouw leven? Mag hij het voor het zeggen hebben? Want daar komt het juist daar komt het op aan. Als Jezus God is, dan mag hij ook jouw leven opeisen. En de discipelen ook, die geloofden allemaal stuk voor stuk, niet omdat het gemakkelijk was, maar omdat ze hadden ontdekt dat het waar is dat Jezus God is. En dat ze inderdaad stuk voor stuk bereid waren om te lijden en te sterven. Dus mag Jezus God zijn in jouw leven? Mag hij te vertellen hebben hoe jij je geld besteedt? Of hoe je met seksualiteit omgaat, hoe je met je tijd omgaat, wat je plannen voor de toekomst zijn? Mag hij op alle gebieden in jouw leven, mag hij ook Heer zijn? En dat maakt het dus ook heel, heel radicaal, deze boodschap. Toen de discipelen ontdekten dat hij opgestaan was uit de dood, vielen alle puzzelstukjes in elkaar, die vielen allemaal op zijn plaats. En weet je, wij kunnen in onze evangelische wereld, kunnen wij heel vaak, zijn we heel goed in sfeertjes scheppen, toch? We weten mooie diensten in elkaar te zetten. En ik weet als muzikant ook van, nou, als je net precies op het juiste moment iets met het drumstel doet, een tikje, of op het juiste moment een snaar aanraakt. Ik ben geen virtuoos op gitaar hoor, dat heeft u ook wel ontdekt. Maar zijn er mensen die dat heel goed kunnen? Als je een bepaald sfeertje weet te wekken, ja, dan voelt dat goed en dan lijkt het alsof wij dicht bij God zijn. Maar is dat echte aanbidding? Is dit de aanbidding die God van ons vraagt? Ik denk soms wel eens dat in deze tijd, ik hou heel erg van muziek, ik hou ook van muziek maken, maar dat in deze tijd soms de Heilige Geest wel eens wordt verdrongen en dat muziek daar eigenlijk voor in de plaats gekomen is. Gewoon dat sfeertje scheppen met het juiste licht, het juiste geluid, alles precies goed getimed. Maar is dat wat God wil? Echte aanbidding, dat is overgave aan hem. En overgave aan hem, dat is gehoorzaamheid aan hem. En het kan natuurlijk samen gaan, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar het moet niet in de plaats komen van werkelijke aanbidding. En ja, we leven ook in een tijd waarin alles relatief is. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Jij mag geloven wat jij gelooft, ik geloof wat ik geloof, even goede vrienden. Maar dit past niet in dat plaatje. Dit is waarheid en dit wil waarheid zijn. En we hebben die waarheid te verkondigen. Dus God vraagt ook helderheid. En ik zei het al, jongeren hebben daar met name zoveel behoefte aan. Wees maar gewoon duidelijk. Ze hebben niks met vaagheid. En als Jezus echt God is, dan is dat misschien confronterend, maar tegelijkertijd ook aantrekkelijk. Want mensen willen vaak meer weten. En dat betekent ook dat we mogen weten, dat we ook moeten leren om steeds meer te weten wat we nou eigenlijk geloven. Vorige week hield ik deze preek, of 2 weken terug hield ik deze preek. En er was er iemand die kwam naar mij toe en die zei, eigenlijk had ik deze preek 4 jaar eerder moeten horen. Want ik was op mijn werk en ik had een moslimcollega en ik had een gesprek met hem over de godheid van Jezus. En ik was ervan overtuigd dat Jezus God is en hij niet. En hij had allemaal argumenten en ik stond met mijn mond vol tanden. Want ik wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen, wat ik als bewijzen kon aanvoeren of wat ik als aannames kon aanvoeren om hem te overtuigen. We moeten weten wat we geloven. Het zegt, hè, we hebben het net gelezen van Petrus, we hebben rekenschap af te geven van wat we geloven. En dat is ook de uitdaging aan ons. En ik vond het heel mooi in de voordienst, hè, dat verlangen zo naar voren kwam om ook, nou ja, we noemen dat dan missionair te zijn. Om het evangelie te delen met andere mensen. En dat er een opwekking ontstaat. En dat we dan inderdaad niet met, altijd met ons verstand beginnen, maar ja, het is eigenlijk ook gewoon wel een keuze. Je doet het ook wel met je verstand, van, dat je gaat bidden en vasten inderdaad. Dat je op je knieën gaat. Dat je vraagt van, wat vraagt u van ons, wat wij mogen doen? Maar tegelijkertijd mogen we ook ons verdiepen in datgene wat we geloven. Want als wij Jezus kleiner maken, het naam Christendom en de islam, die maken Jezus kleiner dan dat hij is. En liefde voor de mensen betekent niet stil zijn, je stilhouden, lief doen en aardig doen en dan maar hopen dat ze iets van ons zien. Dat misschien tot Christus mag leiden. Nee, het betekent ook getuigen van de waarheid. Spreken van de volle waarheid. Want alleen Jezus, God, kan redding brengen. Alleen Hij. En als we Hem niet verkondigen als God, dan is Hij machteloos. En Jezus, die niet God is, kan niemand redden. Dus Jezus, die heeft eigenlijk nooit gezegd van, denk maar over mij na, wat vind je van mij? Nee, hij heeft het uitgeroepen, hij heeft het gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat dwingt tot een keuze, dat dwingt tot een standpunt. Is Jezus God? Jazeker. Maar wat doe je met die wetenschap? Amen.